Ja, Hans, een nieuwe triathlon praat. En wat voor een. Ik moet wel zeggen, vorige week zaten we allebei lekker in het zonnetje. Nu valt de regen weer keihard op het dak. Dat is een beetje minder. Maar
Ja, ik begin mij af te vragen, Tim, moeten we deze niet cancelen, gewoon de hele podcast? Want ja, het regent en het zou wel eens kunnen gaan waaien en zo. En stormweer misschien, voor de
Nou,
veiligheid.
heb je de beelden gezien in Abu Dhabi, Hans? Het ging wel los hoor, daar zeg.
Ja, ik heb verschillende beelden gezien.
Ja, dat is zeker waar. Nou ja, daar gaan we het zo over hebben. Want volgens mij moeten we echt gaan aftrappen vandaag. Met eigenlijk de belangrijkste wedstrijd van dit weekend natuurlijk. En dat is die, nou ja, gaan we het de Nederlandse of de Engelse variant uitspreken, Hans? Ik ga voor de Nederlandse. De
Ja.
PTO T100. In Miami was dat natuurlijk. Op de inmiddels toch wel ook voor triatleten wereldberoemde NASCAR-baan. Dat betekende dus heel veel rondjes. Vooral heel veel rondjes fietsen. En eigenlijk ook best wel een heleboel rondjes lopen. Ik geloof 7 lopen en iets van 23 fietsen.
22 was het.
22,
Ja.
oké. Hoe dan
Wat
ook,
veel
het ging
is.
ook wat veel is. En het ging dus over 2 kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen en nou ja, 18 kilometer hardlopen. Hans, ja, hoe gaan we hem aftrappen? Want we hadden natuurlijk super geweldig, en dat zijn eigenlijk nog twee understatements, super geweldige successen namens de Nederlanders. Menno Koolhaas en Joeri Keulen, die vierde werd. Menno Koolhaas, geweldig zesde. Maar voor jullie, Belgen, Pieter Hemerijk, ja, toch wel een hele grote domper, hè? Een grote teleurstelling, denk ik.
Ja, absoluut, absoluut. Dat is voor ons natuurlijk het belangrijkste wat wij onthouden. Nu ja, het allerbelangrijkste om ervan te onthouden is dat het goed zat bij Pieter Hemerijk. Want dat heeft hij ondertussen ook zelf toegelicht. Het had alles te maken met mechanische pech. Want zijn broer Gert liet nog uitschijnen in een interview ter plaatse van dat hij wat last zou gehad hebben van de hitte. Ik denk dat ze daar allemaal last van hadden. Maar Pieter, die
Gert
stelde mij
werd in de
gerust.
livestream, hij werd ondertiteld alsof hij gewoon Pieter was, hè? Had je dat gezien?
Ja, want bij de rest hadden ze overal team bij staan, als ze dus aan een van de begeleiders of partners hadden. En daar, ik denk dat iemand op een gegeven moment dacht van, nee, die lijkt wel heel erg op Pieter Hemerijk, we gaan daar Pieter Hemerijk onder zetten. Dus ze lijken ook wel een beetje op elkaar, hoor.
Ja, dat is
De
waar.
gelijkenissen bij de broers zijn duidelijk, dus ik vergeef het ze. Maar met Pieter was eigenlijk alles goed. Hij heeft mij nog redelijk wat berichtjes gestuurd en liet weten van, ja, dat het puur mechanische pech was. De remschijf van zijn achterwiel sleepte tegen de remblokken aan. Dat hadden ze eerder al vastgesteld. Dat hebben ze dan ter plaatse opgelost of proberen op te lossen, maar dat is dan toch weer een probleem geworden in het fietsonderdeel zelf. En Pieter die zei mij ook van ja, ik voelde mij supergoed. Ik trapte hoge wattages. Hij zei, mijn benen voelden zoals in Tallinn en in Singapore, waar hij vorig seizoen topprestaties neergezet heeft. Hij zei, alleen bij die hoge wattages werd ik gewoon links en rechts voorbijgestoken en kwam het niet dichter op de andere atleten. En op een gegeven moment, ja, dan kruipt dat natuurlijk ook wel een beetje, denk ik, in het hoofd bij Pieter van ja, heeft het dan zin om door te gaan. Dus hij had zoiets van, ja, laat ik hier maar even de tijd voor nemen om hiervan te bekomen en dan een maand hard werken richting Singapore om daar revanche te nemen.
En
Dat
is het dan
was.
ook echt grote teleurgesteldheid bij hem, of kan hij het goed relativeren en heeft hij zoiets van, nou ja, op naar de
Hij leek
volgende?
mij wel heel ontgoocheld. Hij heeft het niet zo heel hard uitgesproken, maar hij is wel ontgoocheld. Dat merk ik aan zijn reacties. En ja, als je die benen hebt, hij zei ook van, ik had een top voorbereiding, ik voelde me goed, ik was fysiek klaar, ik was gezond. Dus alle voorwaarden waren eigenlijk vervuld om er een topwedstrijd van te maken. Uitgezonderd het zwemmen, waar hij een slechte start had. Vrij goed zwemnummer, maar hij was niet meteen mee en zat dan in dat tweede groepje. Maar nadien in het fietsen had hij normaal gezien zeker opgeschoven. En in het lopen, ja, was dan nog de vraag geweest van waar zou hij uitgekomen zijn. Want ja, ik denk dat hij dat wel beschouwt nu als een gemiste kans. En ik heb hem ook nog wel gevraagd van, heb je nog iets meegekregen van de rest van de wedstrijd? Heb je het verloop nog meegekregen? En hij zei, nee, ik ben meteen terug naar het hotel vertrokken. Ja, ik denk dat hij zich wat afgesloten heeft en de wedstrijd ook verder niet meer bekeken. Dat zou misschien nog extra pijn gedaan hebben als je dan ziet van hoe dat die wedstrijd geëvolueerd is uiteindelijk.
Ja, maar conclusie dus inderdaad teleurstelling en ontgoocheling. Nou, dat is ook niet zo heel gek natuurlijk als je. Hij heeft het ook in onze podcast gezegd, hè, maar hij heeft het ook op zijn eigen kanalen gedeeld. Kijk, voor hem is die T100-series is gewoon het belangrijkste dit seizoen, hè. Daar gaat alle focus op. Tuurlijk, hij pakt af en toe hier en daar nog een Ironman mee en ook de Championship is het doel. Maar belangrijkste wedstrijdenreeks is gewoon die T100. Ja, en als je dan bij de eerste wedstrijd gelijk uitvalt en dan ook nog met een oorzaak die eigenlijk volledig buiten je macht ligt. Ja, dat is huilen met de pet op, zoals we dan in Nederland zeggen. Maar hoe anders, Hans, is het dan voor ons Nederlanders? Want ik zei net, Jurie Keulen, Menno Coas, vierde en zesde. Was natuurlijk al veel om te doen. Hè? Vooraf hebben we het ook in de podcast over gehad. Gingen allebei van start met een wildcard. Wat best wel gek is voor de mannen die 18e en 19e in de rankings staan of stonden. Ik weet eigenlijk niet of dat nu veranderd is. Dat zou ik zo eventjes op moeten zoeken. Dus dat was al best wel wat om te doen. Waarom zijn die Nederlanders er niet bij? En waarom krijgen ze niet de kans om te laten zien wat ze waard zijn? Nou, er kwam voor Jurie Keulen vervolgens ook nog de ellende bovenop dat hij toch wel online behoorlijk werd afgekraakt en werd uitgemaakt voor drafter, voor steeraar. Was echt niet leuk. Waren echt, en hij, ja, weet je, hij zei vooraf, ik maak me er niet zo druk om. Ik zal gewoon met mijn benen antwoorden en ik laat zaterdag wel zien wat ik kan. Nou ja, kunnen we het kort over zijn? Dat heeft hij ook echt laten zien. Maar dat maakt het denk ik niet makkelijker om met die druk toch nog te presteren. Nou ja, uiteindelijk, weet je, Hans, ja, wat moeten we zeggen? Echt voor allebei eigenlijk een meer dan spectaculaire toprace, toch?
Ja, ze hebben het fantastisch gedaan, hè.
Echt goed.
Jurie heb ik nog even zitten hopen, dromen van, zit hier nog een podium in? Want er waren wel wat wedstrijdsituaties die voorbij kwamen waarin je dacht van, ja, hier kan misschien echt een stunt gaan volgen. En Menno, die zag je dan in de trekker dichterbij komen. Dus ja, ik had zoiets van, ik denk, had die wedstrijd nog wel langer geduurd, dan hadden we misschien nog meer verrassing gekregen. Maar goed, het is 100 kilometer, dus daar moeten we mee leven. 2 kilometer zwemmen, 80 kilometer fietsen en 18 kilometer lopen, voor de mensen die minder mee zijn met de term T100. Maar goede wedstrijd van allebei, met de benen geantwoord inderdaad. En goed om te zien dat ze zich in dit veld mengen met de allerbeste.
Ook vanaf het begin, hè, gelijk, Hans. Want als je dan naar het wedstrijdverloop kijkt, grote groep, of tenminste een relatief grote groep, bij elkaar in het water. Mm-hmm. Die komen dan de wisselzone in. Dan zie je gelijk de Nederlanders een prominente rol spelen. Jurie zelfs de snelste wissel, als ik me niet vergis. Op de fiets ontstaat dan een situatie waarbij de twee mannen weggaan. Mathis Machiré en Alistair Brownlee.
Alistair Brownlee,
ja. Ook toch best wel een verrassing, als je het mij vraagt. Ja. Zullen we het zo nog even over hebben. Jurie Keulen handhaaft zich dan eigenlijk ontzettend sterk in een groepje daarachter. Die rijden dan op een seconde of 30 achterstand. Verliezen uiteindelijk in de tweede helft van het fietsonderdeel nog wel iets aan tijd. Zien ook een aantal mannen nog voorbij komen. Waaronder de uiteindelijke winnaar Dietlef. Is natuurlijk ook niet een hele verrassing. Dat is toch wel, ja, misschien de sterkste fietser van het veld. Maar ook Menno Coas, die eigenlijk een tijdje alleen rijdt. Ook nog in een tweede groepje komt te zitten. Dus eigenlijk het derde groepje binnen de wedstrijd op dat moment. En eigenlijk de hele dag heel netjes binnen die top 10 rijdt. Ja, en dan begint eigenlijk voor allebei het beste onderdeel, het lopen. En dan zie je ook gewoon, als je nu naar die splittijden kijkt. Kijk, er is één man die qua rennen echt erboven uitsteekt. Dat was Jason West, die uiteindelijk zevende wordt. Die loopt 57 minuut 54. Dan heb je nog Sam Long, die ook een geweldige wedstrijd beleefde. Naar de tweede plaats oprukte vanuit echt een grote achterstand tijdens het zwemmen. Die loopt een 58 44. Maar dan krijg je dus die Nederlanders, hè? Want dan heb je Menno Coas, 59-29 en Jurie Keulen, 1 uur 12. Ja, en als je dan weer verder kijkt, dan hebben eigenlijk alle mannen, die zitten een beetje rond de 1-2, 1-3 of langzamer. Dus kijk, zij weten gewoon, als ze goed zwemmen en goed fietsen, dan kunnen ze zo'n wedstrijd echt in hun voordeel beslissen tijdens het lopen. En het is een geweldig wapen om dat in handen te hebben, denk ik toch, Hans?
Ja, ja, absoluut. Absoluut. En dan ook nog eens, als je kijkt naar de omstandigheden, Tim, want het was 37 graden, werd me gemeld. En je zag ook de atleten constant zoeken naar verfrissing en afkoeling. Dus het was niet het gemakkelijkste wedstrijdscenario, zeg maar, voor veel atleten, dat het zo warm was en lastig. Ja, en dan nog zulke snelle tijden neerzetten. Ja, petje af voor Jurie en voor Menno.
Hoe heb je naar Alistair Brownlee gekeken, Hans? Want Brownlee die ging dus met Machiré aan de leiding op de fiets. Nam vervolgens met het lopen brutaal en op indrukwekkende wijze, in ieder geval als je het mij vraagt, de leiding. Ik dacht, hij gaat hem pakken, hoor.
Ja, ik heb het ook lang gedacht. En het was een beetje met spijt in het hart dat ik hem dan zag vertragen. En op een gegeven moment echt, ja, helemaal compleet stilvallen. Ja, en dan denk je van nee, het zal toch weer niet. En ik vind het knap dat hij uiteindelijk uitgedaan heeft. Wij zaten met een grote groep te kijken. En daar was ook wel de opmerking van ja, Lap, het is weer zover. Brownlee heeft dat altijd. En dan denk ik van ja, dat begint inderdaad wel zijn reputatie te worden. Dus ik vind het wel goed van Alistair dat hij hem uitgedaan heeft. En eigenlijk nog wel een degelijk resultaat. Ik bedoel, top 5 is nog altijd knap. Alleen, ja, als je op weg lijkt naar de overwinning, dan is zo'n vijfde plaats natuurlijk bijzonder zuur.
Ja, we weten natuurlijk, jij zegt 37 graden, Hans. Ik denk wel dat het goed is om ook te vertellen dat los van die 37 graden, het is op die NASCAR-baan. Hè? Mm-hmm. Er stond veel wind, maar het zorgt totaal niet voor verkoeling. Je loopt vol in de zon. We hebben natuurlijk uit mijn hoofd 2 jaar terug gezien hoe Emma Pallant-Brown, ook aan de leiding op dat moment, volledig eigenlijk, ze viel gewoon flauw. Die lag op het asfalt. Het asfalt is daar zo heet dat ze daardoor zelfs haar rug gedeeltelijk verbrand had, om aan te geven hoe heet het is. Je zag Brownlee echt wel struggelen. Je zag hem steeds meer koelen. Je zag hem wandelen bij de waterposten om maar zoveel mogelijk water over zich heen te gooien, om zoveel mogelijk water ook binnen te krijgen. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik dan nu zie dat hij vijfde is geworden, en tuurlijk, hij leek op een overwinning af te stevenen. Als je naar alle kritiek kijkt die hij vorig jaar kreeg, alle mensen die online zeiden, en ook ik, hè, want ik zeg het eerlijk, ik heb ook wel eens tegen jou gezegd, ja, zou hij dat nou nog wel kunnen, mm-hmm. Brownlee? Kunnen we nog wel echt hele goede prestaties van hem verwachten? Ik vind dat dit wel een geweldig signaal is wat hij afgeeft van jongens, top 5, ik ben er gewoon nog, hè?
Ja, nee, klopt. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik zeg het, wij zaten in een grote groep te kijken, waaronder 3 triatleten. Dan reken ik mezelf er ook maar even bij. en dan nog 1, 2, want we zaten aan de kust voor de North Sea Trail in Kokzijde, met een heel team vrijwilligers van Sport Events. Dus ik denk dat we met een man of 12 naar de wedstrijd zaten te kijken. En daar zaten er ook een paar personen bij die niks met triatlon hadden. En die dan zoiets hadden van, 1, ze vonden het fietsen saai. Daar moeten we het zo dadelijk even over hebben. Maar die zeiden ook van, ja, waarom laat Brownlee Margerier niet overnemen? En daar hadden ze eigenlijk wel een punt. Want ik had de indruk dat Margerier een beetje zat te freewheelen in het spoor van Brownlee. Want je zag dat ze netjes op afstand bleven. Maar toch, ik had de indruk dat de Fransman over had. Dat hij een paar keer de benen heeft stilgehouden.
Maar dit begrijp ik niet, Hans. Ja, ik wil niet vervelend zijn, maar Brownlee heeft letterlijk geen meter op kop gereden. Het was constant Margerier die op kop ging.
Of was omgekeerd, ja.
Ja, het was
ik ben de twee de situatie door elkaar aan het halen. Ja, dat ze zeiden van, ja, gaan we niet... inderdaad, gaat hij dan niet overnemen of laat de anderen niet overnemen? Ja,
maar dat was juist, gek, ja. Hè? Want het was inderdaad precies andersom. Brownlee die zat constant in het wiel van Margerier. Maar ik verbaasde me daar ook over. Ik dacht echt van, waarom zou je de hele tijd Brownlee in je wiel houden? Zeker als je weet dat Brownlee, kijk, zijn beste onderdeel is natuurlijk in principe die run. Aan de andere kant, Hans, van Margerier weten we ook, die jongen, ja, man eigenlijk, hè, want het is ook een grootheid inmiddels binnen de triathlonsport. Die is gigantisch sterk, hè, op de fiets. En ik heb hem verschillende wedstrijden zien winnen door gewoon alles in zijn eentje te doen. Ik heb meerdere keren ook op de motor naast hem gereden, terwijl hij dus op de fiets zat. Ja, Hans, ik moet je heel eerlijk zeggen, het is indrukwekkend om hem op de fiets te zien zitten. Hij is natuurlijk best wel breed gebouwd, hè. Het is een echte spierbundel. Als je hem, zeg maar, ziet stompen op die trappers. Ja, dat is een geweld, joh. Daar zeg je u tegen eigenlijk.
Ja, want ook dat was een opvallende. Dat er een aantal zeiden van, kijk eens naar de versnelling. Ja, die mannen zitten te trappen. Ja, je zag het ook aan de snelheden, hè, boven de 50 per uur. Dat was echt wel indrukwekkend. Dus ik kan me voorstellen dat je dan nadien ook wel wat last krijgt in het lopen. Maar Brownlee,
heb je naar de wedstrijd gekeken, Hans? Want als je... Kijk, ik denk dat we er best eerlijk over kunnen zijn. Wij hebben ook allebei de memes gezien van Iron Man Memes. Hoe heet dat account? Iron Man Memes, geloof ik.
Iron Memes, ja.
Iron Memes, ja, oké. Okay. Maar de PTO krijgt best wel wat kritiek. Als je nu online kijkt, mensen waren eigenlijk niet zo heel erg blij met de livestream. En mm-hmm. Ik heb ook eens een beetje rondgevraagd. De dag na de wedstrijd, zondag dus, is er een meeting geweest van de PTO samen met atleten die dan verbonden zijn aan de board of members eigenlijk. Hè? Want zij hebben natuurlijk, die atleten die zijn ook board members, een aantal in ieder geval. Mm-hmm. Achteraf was de PTO ook niet zo heel blij met de eigen livestream.
Ja.
Ja, ik begrijp het wel eerlijk gezegd.
Ja, ik ook. Ik was ook bijzonder kritisch. Ik vond het een zware tegenvaller. En eigenlijk, Heel kort door de bocht, als je kijkt naar de T100 bij de mannen en dan zeker bij de vrouwen, ja, dan moet ik eigenlijk tot de constatering komen, Tim, dat wij het misschien aan het overhypen zijn geweest, of gewoon aan het overhypen zijn.
Bedoel je dan echt wij of eigenlijk alle media?
Ik denk alle media. Ik bedoel, iedereen is ermee bezig geweest en dit ging de grote nieuwe series worden. Het begon al met, want wij hadden wel Eurosport, waar je tussen de triathlon door gelukkig nog genoeg reclame had om een biertje te gaan halen en dergelijke en naar het toilet te gaan. Heb ik me ook aan gestoord, want die hebben op een gegeven moment ook de wissels gemist. Echt ja, een cruciaal moment in de wedstrijd. Ja. En dan wof, poef, up, reclame. En dan denk ik van, ja, dat
bizar, hè?
Ja. Dus dan zie je ook hoe het daar leeft, niet dus. Ik was dan even aan het kijken, want ja, je kreeg geen tijden door op Eurosport. Dus ging ik op zoek naar de lifetiming.
Nou, we moeten daar even een kanttekening bij maken, Hans. Dat was natuurlijk ongeveer de eerste anderhalf uur van de mannenrace. Daarna hebben ze dat gecorrigeerd, hè? Want dat was een fout vanuit de PTO. Ze hadden problemen met de timing. Dus na anderhalf uur was er wel degelijk timing te zien. Maar,
Maar ik had het dus over het begin van de wedstrijd. Ja. Groots aangekondigde T100 triathlon in Miami op Eurosport en op verschillende andere zenders in de wereld te kijken normaal gezien. Nu, ik denk dat dat uiteindelijk alleen Eurosport is geweest in Europa en voor de rest de livestream op de website van de PTO, van de T100.
Klopt.
Maar die website die lag plat in het begin van de wedstrijd. Die had een Cloudflare connection. Dus je kreeg daar een op een gegeven moment, na minutenlang wachten, kreeg je daar een overzicht te zien van de cache, zeg maar, het geheugen van de pagina zoals die eruit zag. Maar je kreeg geen live te zien. En ik dacht, ik zeg, wow, dit gaat ze echt heel veel kritiek opleveren. Ik denk dat ze dat uiteindelijk wel rechtgezet hebben. Ja, en dat was het echt voor mij een hele tijd zoeken naar lifetiming. Tot jij op de proppen kwam met de link naar de PTO Athlete Tracker. Want ik had natuurlijk de PTO-app. Maar in de PTO-app krijg je nergens vermelding van waar de lifetiming zit. Op de website
apart,
was dat nergens te vinden. Ze hebben dus ook nergens reclame gemaakt van, hey, in de PTO Athlete Tracker, die dezelfde is overigens als die van Ironman, daar kan je de atleten volgen. Dus ik was heel blij dat jij dat wel wist en dat we op die manier wel timing hadden. Langs de andere kant, Tim, het was niet gemakkelijk om te volgen. Als je 22 rondjes hebt met per ronde 2 timingpunten en je wil eens even kijken hoe het vanaf plaats 5 tot en met 10 zit, zeg maar. Ja, dat bleef constant refreshen. Dat was nauwelijks te doen nog om goede tussentijden te krijgen. Dus het was alles bij elkaar. Ja, vond ik het echt wel, dat ik dacht van, ik heb een paar keer ook gezegd tegen de rest waarmee we aan het kijken waren, ik zeg, jongens, ze zei $7 miljoen in totaal prijzengeld voor de T100 Triathlon World Tour.
Weet je wat
en dan dit soort amateurisme, dat kan toch eigenlijk niet. En dan nog eens.
Ik ben het helemaal met je eens. Maar weet je wat ik het grootste kritiekpunt eigenlijk vond, Hans, en wat me ook het meest verbaasde? Kijk, de PTO, jij zegt het al, het is groots aangekondigd. Wij en alle andere triathlonmedia hebben daar een rol in gespeeld. En ik begrijp het ook, hè. Ik begrijp die hype. Het is de grootste prijzenpot ooit in de triathlonwereld. Weet je, het zijn heel veel grote namen bij elkaar. Dus wat dat betreft helemaal terecht. En ik kijk ook gewoon nu, dat zeg ik ook gewoon eerlijk, ik kijk heel erg uit ook weer naar die tweede wedstrijd. Ik heb genoten van een spannende strijd, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Maar wat ik niet begrijp, is, zij hebben vooraf ook heel erg gezegd, wij willen die tv-rechten, wij willen zorgen dat iedereen triathlonsport ziet, in aanraking komt via de tv met de sport en op die manier enthousiast raakt over de triathlonsport. Dus wat gaan wij doen? Storytelling. We kiezen speciaal, net als de Formule 1, net als de golf, geloof ik. We kiezen echt voor een format waarbij we 20 gecontracteerde atleten laten starten gedurende het hele seizoen, zodat je als kijker binding krijgt met die atleten.
Ja.
Nou, los van het feit dat er bij de vrouwen al heel veel gecontracteerde atleten niet van start gingen, dus dat is sowieso al pijnlijk, de eerste wedstrijd. Maar tijdens de wedstrijd, Hans, en dat heb jij ook gezien, en dat heeft iedereen gezien die keek, je hebt eigenlijk alleen maar de top 3, heel af en toe de nummer 4 en de 5 in beeld gezien.
Ja.
Maar heb jij bijvoorbeeld een Sam Long naar voren zien rijden? Totdat je hebt misschien drie minuten in beeld gezien.
Ja.
Heb jij Dietlef het eerste 2 uur van de race gezien? Heb jij de Nederlanders gezien?
Nee.
Je ziet echt helemaal niks. En er worden ook helemaal geen verhalen verteld over de atleten. Ik vond dat eigenlijk, Ja, pijnlijk, zei
ja,
zelfs.
Nee, klopt, klopt. Ja, en dan nog helemaal mooi. Als ze dan wel verhalen brachten, dan stond er geen geluid onder.
Nee, dat was ook nog zoiets, ja.
Dus ja. Dat was ook nog eens heel bizar. En dan denk ik van, ja, het is een beetje amateurisme ten top. En dan het ergste van alles eigenlijk is, ja, dan vindt die wedstrijd daar plaats. En ja, hoeveel volk zou er geweest zijn? Er waren bronnen die zeiden, er was geen 1000 man ter plaatse.
Nee, nee.
Het was eigenlijk de entourage.
Nou ja, dat, ja.
En dus pakweg, ja, hoop en al denk ik een paar 100 man, als we optimistisch zijn. Sommigen die spraken zelfs van, ja, er was goed 100 man aan de finish.
Ja. Nou Hans, de sfeer zitten we lekker in, hè?
Ja, ja, maar ja, het is wel een vaststelling. En ja. Ik denk dat we waren het aan het hypen. En in die hele hype denk ik dat we misschien ook een beetje vergeten waren hoe die PTO US Open, European Open en Singapore Open eruit zagen in het vorige seizoen. Ik had gehoopt dat dat wat ging veranderen. Ik denk ook als je $7 miljoen prijzengeld wil besteden aan de atleten en je wil dit topsport maken en je wil dat op Eurosport, op nationaal of internationaal niveau uitzenden, ga dan ook investeren in marketing naar een groter publiek en ja. Hou het niet alleen binnen dat triathlonwereldje. Zorg dat er publiek is. Ik denk dan van, waarom zet je bijvoorbeeld geen campagne op om de schoolgaande jeugd in Miami allemaal gratis kaarten te geven, weet ik veel. Dat daar wel wat sfeer is.
Het is natuurlijk ook niet de makkelijkste locatie wat dat betreft. Hè? Ik bedoel, ik ben er geweest 2 keer, zowel in Daytona als dan nu Miami, allebei dus die NASCAR track races, zeg maar. Hans, je ziet het op tv, die stadions zijn enorm. Als je daar staat, is het nog 10 keer zo groot eigenlijk. Het oogt echt immens. Moet ik wel zeggen, Miami oogt al een stuk compacter dan Daytona. Daytona is eigenlijk echt krankzinnig groot. Maar het is dus ook wel heel lastig om dat vol te krijgen. Ja, en als die atleten dan vervolgens complete rondes op die baan gaan fietsen en gaan lopen, ja, dan is het dus logisch dat het op, nou ja, laten we zeggen 99% van die baan eigenlijk helemaal leeg is. Wat ik ook nog een vervelend punt vond, eigenlijk gênant pijnlijk ook, dan ga je naar de vrouwenwedstrijd kijken. Wat ook, daar moeten we het zo ook even over hebben. Want dat vond ik een geweldig prachtige race ook. Met een spectaculaire winnares. Maar dan wordt op een gegeven moment, valt de avond in. Dan wordt het donker. Dan heb je die buitenbaan, zeg maar, die oval, die is mooi verlicht. Maar ze doen ook op de fiets die binnenronde, zeg maar. Een stukje met wat technische bochten. Daar was het gewoon zo donker dat je gewoon geen beeld meer had.
Nee. Nee, dat was echt bijzonder dat het licht ging uit, zeg maar. Ja, en ik had echt iets van, hoe is dit mogelijk? Je wordt zoveel geld tegenaan gesmeten. Dit hadden ze toch op voorhand kunnen inschatten. Ja. Ik heb ondertussen ook online kritiek gezien van vrouwelijke triatletes. Die zeggen van, ja, in de week waarin de Internationale Vrouwendag viel, dat je dit doet met het topvrouwenveld. Ja, dat is ongezien. En ja, dat was eigenlijk no pun intended. Maar ja, het was ongezien, want we zagen niks. Ja.
Hans, het was wel een mooie race, hè? De vrouwenrace ook.
Ja, ik vond het een mooie race om te volgen. Wat ik er nog een beetje aan miste, ik bedoel, de wedstrijd zelf was mooi. Wat ik dan ook weer miste, ik blijf gewoon kritiek spuien nu, hè. Ik ben begonnen,
ja,
ik blijf betrokken.
Ja, ik merk het. Je bent alle politieke correctheid, ja, overboord.
Ja, ja. Ongezien. Nee, maar het was ook wel een afvallingsrace.
Ja.
Hè, als je ziet wat er gebeurt, want ik zat stiekem ook wel te routen voor Lucy Buckingham. Wat ik zelf ook een zeer toffe atlete vind en altijd een goede band ook mee gehad heb. En die was aan een goede wedstrijd bezig. En ik dacht van, ja, dit zou wel eens haar ding kunnen worden. Ja, en dan uiteindelijk moet ze opgeven, bleek ze een week eerder een voedselvergiftiging gehad te hebben, hoorde ik vanuit het BMC Pro Triathlon team. En dat gebeurt dan in overleg met haar man. We zien dat die aan het overleggen zijn langs de baan. En daar wordt verder niks mee gedaan. Daar wordt niet op gefocust. Daar gaat geen microfoon naartoe. Daar komt geen story van. Emma Pellant die uitvalt. En 2 minuten later zie je een ambulance vertrekken. En we weten nog altijd niet wie dat er in die ambulance lag, bij wijze van spreken.
Nee. Sarah Peresala natuurlijk huilend afgestapt. Ja. Hoor je ook niks meer van. Maar
Kat Matthews met ruzie met haar man langs de baan.
Ja, maar verbaasde het jou sowieso niet hoeveel vrouwen er zijn uitgestapt.
Ja, ja, inderdaad. Daarom. Dus dat was wel, ja, het was echt wel een afvallingsrace. En dan het laatste stukje kritisch, want ik moet wel zeggen, ik vind het knap wat Dide Diederiks heeft gedaan. Namelijk de wedstrijd uitgedaan en denk ik op haar niveau een heel eenzame strijd gevoerd uiteindelijk. Die wordt dan 12e. En in principe zou je altijd zeggen, in zo'n wedstrijd, 12e plaats voor Dide Diederiks, wauw, dat is top. Maar dan kom je tot de constatering van, er zijn 13 finishers bij de vrouwen, er zijn 14 finishers bij de mannen. De tijdsverschillen zijn redelijk groot. En dan heel denk groot. Je van, ja, much ado about, not heel veel.
Laat ik het je nu op de man afvragen, Hans. Ik heb vorig, want dat moeten we ook nog even gezegd hebben, mijn glazen bol die was toch aardig accuraat, hè?
Ja, ja, ja.
Maar,
ja, dichtbij,
maar
ja.
Ik heb natuurlijk vooraf gezegd, alle respect voor Dide dat ze deze kans aangrijpt. Ik begrijp het wel. Maar tegelijkertijd zei ik ook, ik weet niet of ik het nou zo verstandig vind. Want ik zei vooraf, ze zal waarschijnlijk een race ver van achteren racen, al direct vanaf het zwemmen. En je zult er eigenlijk de hele dag niet zien en ze zal op grote achterstand binnenkomen. Nou, dat is alle drie precies wat er gebeurd is. Vind jij dit dan verstandig? Want Dide was na afloop ook niet heel, heel tevreden. Vond vooral de eigen lopen ondermaats. Ja, 1:13 over 18 kilometer. Dat is eigenlijk ook, ja, we kunnen best wel zeggen slecht. Dat is een tempo wat een goede agegroep er ook kan lopen. Ze komt uiteindelijk op, even snel gerekend, een minuutje of 17 achterstand binnen. Ja, Hans, is het dan de moeite waard om helemaal naar Miami te gaan? Of hoe kijk je daarnaar?
Ja, Ik ben er even over aan het nadenken van, ik had daar de vorige keer een heel andere mening over dan jij, omdat ik denk dat het gewoon goed is om erbij te zijn. Langs de andere kant staat nu op haar palmares een 12e plaats in de T100 Miami. En ze pakt daar ook nog eens mooie punten mee, denk ik, want ik weet niet wat met die puntenverdeling precies zit, maar dat kunnen ze haar al niet meer afpakken.
Ja, maar ik denk niet dat zij op basis van dit resultaat opnieuw een wildcard gaat krijgen. Misschien zit ik er helemaal, ik weet ook niet zo goed hoe dat gaat.
Het zou zomaar kunnen dat voor Singapore opnieuw op zoek moet gegaan worden naar dames die meedoen.
Ja, maar dan moet er natuurlijk, je moet minimaal gecontracteerde atleten 6 van de 8 wedstrijden doen, hè, waaronder dan de finale. Maar dat betekent dus dat
5.
Uiteindelijk. Of 5, oké. Okay. Ja. Maar goed, het betekent dus wel dat er steeds meer gecontracteerde atletes aan de start moeten gaan staan. Dat betekent dus ook automatisch minder kans op een wildcard wat dat betreft.
Ja, nee, dat klopt wel. Dat klopt. Het enige wat ik er nog aan toe kan voegen, want ik denk, ja, weet je, het was moeilijk in te schatten omdat je ze heel weinig in beeld krijgt. Net dat denk ik ook, dat het moeilijke is. Breng gewoon die atleten in beeld. En dan hebben ze er zelf ook nog wat aan. Dan is dat iets beter te vermarkten. En nu, ja, is het wel wat zuur.
Precies,
wij hebben het erover, maar ik denk dat het voor de rest inderdaad niet opgepikt is. Wat ik wel had opgehoopt, maar ook
maar
bij
dit
ons.
Dit is precies, Hans, ja, sorry, ik ga even door je heen. Want dit is precies wat Lotte Willems onder andere zei. Hè. Die heeft die wildcard laten schieten. Er waren heel veel vrouwen die dit gedaan hebben. Ik heb hier vorige week een artikel over gemaakt. Toen werd triathlon eigenlijk door een aantal mensen, waaronder de vriend van Dide Diederiks, weggezet als leugenaars. Het was allemaal verzonnen. Allemaal prima wat hij zegt. Maar het was natuurlijk helemaal niet verzonnen. En bijvoorbeeld ook een Lotte Wilms die zei gewoon, ik ga gewoon die wildcard niet pakken. Want ik weet gewoon dat ik nu niet het niveau heb om van voren te racen bij die PTO race. Ik wil gewoon, als ik race, wil ik aandacht hebben van de media. Ik wil een goede kans hebben op prijzengeld. Ik kies mijn wedstrijden gewoon verstandiger. En heel toevallig, Lotte Wilms, dit weekend tweede bij de Mululaba, het blijft een lastige naam, Mululaba triathlon, pak daarmee gelijk weer wat exposure. Als ik dan heel eerlijk ben, dan denk ik, ja, dan kan die vriend van Dide Diederiks alles roepen wat los en vast zit. Maar ik vind het plan van Lotte toch heel wat verstandiger dan Dide, eerlijk gezegd.
Ja, maar ik keek wel meer uit naar Dide dan naar Lotte. Dus,
ja, maar waar lees je nu meer over, Hans? Over Lotte of over Dide?
Goeie vraag, ja. Uiteindelijk is het maar Mululaba. Maar toch, ja, het is een tweede plaats, dus dat is anders. Ja, dat klopt. Maar dat krijg je altijd wel, denk ik. En eigenlijk, ik bedoel, Dide is 12e op wereldtopniveau.
Ja, maar Hans, ik wil niet vervelend zijn, maar jij zegt ook heel vaak tegen mij dat je het best wel toch opvallend vindt dat er best wel veel agegroup atleten zijn die dan bijvoorbeeld zeggen, ik ben de beste van de wereld.
Ja.
En dan als je eens doorvraagt, ja, dan ben je inderdaad de know, eerste en de enige.
Ja.
Ja, precies. Maar dat is dan toch, dan kan die er wel nu zeggen dat je 12e bent, maar het zegt helemaal niks over haar niveau. Ik wil helemaal niet die er nu afbranden, hè, want het is echt een supergoede atlete. Maar de conclusie is wel gewoon, dit niveau is nog veel te hoog voor haar. En dan kan je wel 12e zijn,
ja, maar
dan kom je gewoon tekort nog.
Ja, maar ja, dat heb je wel. Dat heb je wel bij een aantal atleten. En ik denk dat dat ook misschien de kwaal gaat zijn van die hele T100. Dus het is een moeilijk verhaal. En weet je, het is die de gegund. Als ik kijk naar deze prestatie, 12e plaats in de T100, of je gaat dat vergelijken bijvoorbeeld met het EK in Menen vorig jaar voor Europe Triathlon, ja, dan is dit eigenlijk net een iets betere prestatie, omdat je hier tegenover een topveld staat en dat in Menen het vrouwenveld ja, op Europees vlak niet super groot of dat waren geen Anne Hou, geen Laura Philippe, geen Emma Pellent, geen Lucy Charles, noem maar op. Die waren er hier wel. En oké, je praat dan over een serieuze achterstand. Maar ik vind het wel knap dat die wel die wedstrijd in die omstandigheden uitdoet. Dus
maar dat vind ik ook, hè? Laat dat duidelijk zijn.
Dat is al wel heel wat. Ja, het is een lastige. En ik denk het grootste probleem dat de T100 nu heeft en gaat hebben, is dat wij er als insiders mee bezig zijn, maar dat het voor de rest iedereen heel erg koud laat.
Ja. Nou ja, want ik denk dat de conclusie is, toch Hans, deze wedstrijd is niet per se een wedstrijd geweest of gebleken, waardoor zeg maar mensen die niet de triathlonsport volgen enthousiast raken van de sport. Hè?
Nee, klopt. Ik zeg het, ik zat daar met een grote groep die echt tijdens het zwemmen was er nog wel wat hilariteit, want dan ging het er ook over van ja, wanneer zou ik uit het water komen en hoe zou mijn techniek zijn? Hè? Dus mensen gaan dat wel wat gaan vergelijken en dan in het begin van het fietsen komen er heel veel vragen van ja, maar waarom gebeurt er niks? En die moeten op afstand blijven. En dan leg je een keer dat race ranger systeem uit. Zeg ze, oh, dat is wel knap. Dus in het begin heeft dat nog wat, maar op een gegeven moment ligt die wedstrijd in zijn plooi en wijzigt er niet zo heel veel meer. En ik zat dan met Wouter van der Mast te kijken hoe Sam Long aan het oprukken was, ook met de timing erbij. En toen hadden we zoiets van, wow, maar dit kan nog interessant gaan worden en dit kan spannend worden. Oeh, een late low komt eraan. Wow, wat gaat die doen? En dit lef en late low, die gaan nog aansluiten voordat, en waar we het gokken van, ja, gaan die erop en erover gaan of gaan die gewoon meegaan naar de wissel? Dus voor ons insiders had het nog wel wat, maar op dat moment was al de helft gaan slapen.
Ja. Nou Hans, ik moet wel zeggen, om er dan nog even een beetje een positieve draaien. Kijk, los van het feit dat de Nederlanders geweldig gepresteerd hebben. Hè, ik zeg het nog maar eens, Joeri en Menno natuurlijk, 4e en 6e. Spectaculair. Onder de streep heb ik als triathlonliefhebber, zoals jij ook triathlonliefhebber bent, wel gewoon genoten van twee mooie wedstrijden. Toch met een hele mooie strijd, zeker bij de mannen. Maar ook een India Lee die bij de vrouwen op meer dan positieve manier verrast heeft. Die gewoon even Lucy Charles eruit loopt. Ja, ik vond het wat dat betreft echt wel vet. En dan kijk ik gewoon uit nu naar die tweede wedstrijd. Singapore gaat dat zijn. Ik denk dat die in april is uit mijn hoofd. Een maandje nog.
Ja.
Ik denk ook dat het veld, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, dan toch wel sterker bezet gaat zijn. Omdat we dan natuurlijk wat meer richting het echte hoogtepunt van het seizoen gaan. Dus ja, in dat opzicht kijk ik er wel echt naar uit hoor.
Ja, maar ik kijk ook uit naar Singapore en zeker naar dan de revanche van Pieter Heemrijk. Dat geeft het dan nog een extra toets. En ik hoop dat de PTO ja, lessen gaat trekken uit hoe ze dit aangepakt hebben. Alleen vrees ik ja, een beetje voor hetzelfde. Meer van hetzelfde in Singapore wat betreft de beleving. Daar gaan geen toeschouwers zijn. Dat gaat weer een redelijk kille wedstrijd zijn. En dat zit dan ook nog eens in een timeslot waarop niet al te veel volk zit te kijken. Ik ben eigenlijk benieuwd naar wat nu de kijkcijfers gaan zijn en of dat de PTO daar ook eens goed naar gaat kijken en het gaat analyseren van met hoeveel kijkers ben je begonnen en met hoeveel kijkers ben je bij de finish overgebleven.
Ja, nou dat gaan we binnenkort zeker allemaal zien. Hans, hoe heb jij gekeken naar de cancellation van Abu Dhabi, de WTCS? Die zou natuurlijk afgelopen vrijdag hebben plaatsgevonden en dan zaterdag de mixed team relay. Maar hij werd een paar uur voor het evenement afgeblazen. Nee, we hebben het net gezegd. Storm incoming, hè? Het was een code rood. De Nederlandse deelnemers Donald en Mitch, of tenminste twee van de potentiële deelnemers, want ze stonden op de reservelijst, Die maakte er nog een hilarisch filmpje over vanaf een hotelkamer. Die lachte zich kapot, want ze keken naar buiten en het zag er prachtig uit. De storm zou ook eigenlijk pas die avond over de stad gaan razen. Nou, we hebben de beelden gezien. Er is echt wel noodweer geweest. Het is vooral denk ik heel erg zonde, Hans, dat zo'n eerste WTCS, een belangrijke wedstrijd ook voor die Olympische kwalificatie, niet doorgaat.
Ja, nee, maar het is echt... Ik vind het allemaal redelijk bizar. Ik was ook in contact met Jolien Vermeijlen, die daar ter plaatse was. Die heeft ook nog beelden gedeeld van... die zijn gewoon een fietstraining en houden uiteindelijk op het moment van de wedstrijd in de zon. dus dat zag er allemaal goed uit. En dan de dag nadien, als de mixed team relay was, waar zij zaten, toen was het aan het regenen. En ze zei, thankfully, finally some rain. maar niet om te zeggen van dat het bizarre omstandigheden waren. En ik kan me voorstellen in Abu Dhabi dat je daar niet altijd goed weet om te gaan met slecht weer wat voorspeld wordt. Dus ik kan me voorstellen dat vanuit vanuit overheidswegen dat mensen zeggen van oei, dat ziet er gevaarlijk uit, laten we alles maar cancelen. Want ja, het is een fenomeen wat niet zo heel vaak voorkomt, denk ik daar. Maar dat dan zo drastisch gebeurt en dat er dan niet wordt gekeken naar, weet je, er zal ook ongetwijfeld iets van een buienradar bestaan in die regio die het weer perfect kan voorspellen. Dat je denkt van ja, het gaat om een sprinttriathlon die hooguit een uur duurt. Hou wat maatregelen achter de hand. Zorg dat je topwedstrijd kan doorgaan. Maar ik vond dat het bijzonder vroeg werd gecanceld voor het hele weekend. En dan denk ik van ja, dit is toch wel een bijzondere beslissing, ook nog eens in het licht van, ja, wat nu, Tim? Want dit was een bijzonder belangrijke wedstrijd in de aanloop naar Parijs.
En je krijgt hem bijna, zou ik zeggen, niet tussen de huidige kalender meer gepropt. Want voilà. Nou ja, ten eerste, je wil niet dat alle atleten nog een keer naar Abu Dhabi moeten rijden. Of tenminste, dat zullen de atleten vooral een hele grote belemmering vinden om opnieuw naar Abu Dhabi te reizen. Los van het feit dat het agenda technisch bijna niet mogelijk is. Want er gaan zoveel wedstrijden komen. Hoe ga je dat hele circus nog een keer daarheen krijgen, Hans?
Ja, nee, klopt. Nee, die zal ongetwijfeld niet meer in Abu Dhabi doorgaan. En ik zat dan zelf te denken van, ja, kan je het dan niet, weet je, met een paar dagen verplaatsen? Dat je zegt, ja, we doen die wedstrijd op maandag of dergelijke.
Ja, dat dacht ik ook.
Ja, ik vind het een hele vreemde. Er is natuurlijk ook, dat is weer een beetje een typische ook voor World Triathlon, dat daar heel weinig over wordt gecommuniceerd buiten het officiële persbericht. Maar iedereen gaat zich nu natuurlijk de vraag stellen van ja, wat nu met die Olympische kwalificatie? Want voor veel landen stond er echt wel heel wat op het spel in Abu Dhabi. En je had er ook nog eens die mixed team relay. Daar zijn niet zoveel kansen meer om daar je plaats te verzekeren. Ja, het is, ik vond het een hele vreemde dat die op deze manier is gecanceld. En het feit van dat er nu nog geen communicatie is van hoe verder. Ja, dan kunnen we ook beginnen speculeren van gaan ze, ik weet het niet, misschien een World Cup gaan upgraden. Maar ja, daar zijn dan ook weer andere mensen voor ingeschreven. Ik weet het niet.
Ik vond het wel jammer, want ik moet zeggen, ik zat er echt klaar voor. Ik had er zin in. Het is altijd mooi, zo'n eerste wedstrijd. Eens even kijken hoe de verhoudingen tussen al die topatleten liggen. Ja, en dat werd dan ineens... gecanceld. En dat is natuurlijk jammer. Weet je, Hans, ik denk ook wel dat we moeten zeggen... het wordt niet voor niets gecanceld, hè. Zo'n organisatie, die willen natuurlijk kosten wat kost dat die wedstrijd doorgaat. Daar zal echt wel heel goed naar gekeken zijn. Ik denk dat we daar...
Maar ik denk dat het bij ons ook is dat we zo teleurgesteld zijn omdat we er net zo hard naar uitkeken.
Ja, dat denk
dus
ik
dat
ook,
speelt ook wel mee. En uiteindelijk, weet je, safety first, absoluut. Alleen leek me dit een beetje iets te draconische maatregelen voor wat het uiteindelijk was. En misschien net iets te weinig rekening houden met de alternatieven. Nu ja, dat is gemakkelijk voor ons, hè. Vanuit onze zetel aan de andere kant van de wereld pratend. Maar het is een jammere en nu is het wachten op hoe gaat World Triathlon dit oplossen.
We gaan het zien. Hans, hoe was het bij Canyon? Want je bent een dagje weg geweest, jij.
Ja. Ik ben naar een New Bike Day geweest. Helaas niet die van mijzelf. maar het was wel leuk om te beleven. Ik ben met Nick Thijs naar het Canyon Experience Center geweest in Rotselaar.
Vertel eens wie dat is voor de mensen die... De Nederlanders vooral.
Ja. Nick is een zeer goede triatleet. Pas nog winnaar van de triathlon in Diksmuiden. Ja. Die dit jaar zich volledig als pro op vooral de halve afstand gooit. Wel in de toekomst ook plannen heeft voor de volledige Ironman. Maar hij wil eens kijken van waar kom ik uit als pro. Heeft het als agegroeper al een paar keer fantastisch gedaan. Hoort in België echt tot de elite-atleten op nationaal vlak. En wil nu ook internationaal kijken van waar kan ik uitkomen. En het is iemand die er heel veel voor doet. Stevige trainingen, deelt daar ook heel veel over. Kwam nu ook net terug van een stage. Vorig jaar heeft hij ook die hoogtestage bij Tairou, bij Dirk Balus in ERC in de Ardennen gedaan. Dus het is wel iemand die 100% ook voor zijn vak leeft. Ja. En hij is dan ook sinds dit jaar ambassadeur, of denk ik zelfs sinds vorig jaar ambassadeur voor Canyon in België. Hij kreeg zijn twee nieuwe fietsen. Dus hij kreeg de Canyon iRoad en hij kreeg de Canyon Speedmax.
Dat is geen straf, denk ik zo.
Nee. En ook nog eens mooi dat echt in hele mooie kleuren was gezet. Dat is een vaststelling.
Ik zag die donkerrode voorbij komen.
Hè? Ja. Dus het heeft zo'n diep donkere burgundy red glans. Het is echt heel mooi als je hem... Ja, cool. De foto's doen hem eigenlijk geen eer aan. Je moet hem eigenlijk in het daglicht live zien. Echt een super mooie fiets. De marketingmanager van Canyon België, die zei mij ook dat ze daar de laatste tijd meer en meer aan het investeren zijn binnen Canyon, waar de Speedmax vroeger eigenlijk een saaie, beetje donkere, zwarte, matzwarte fiets was. En zij zien we nu toch wel de wil bij de triatleten om met een mooie flashy bike, die een beetje bij de uitrusting past, te fietsen. Dus dat zag er allemaal goed uit. En het is mooi om te zien, ze pakken dat heel professioneel aan. Dus eigenlijk gaat alle aandacht naar jou als atleet, want die New Bike Day kan je zelf boeken. Als je dus een nieuwe Canyon bestelt, kan je voor een niet al te groot bedrag zo'n New Bike Day boeken in het Experience Center. En dan krijg je daar de hele uitleg bij. Staan je fietsen daarvoor je klaar. En dat is echt wel tof. Dan ben je achter het scherm staat ook van congratulations with your New Bike Day, Nick. Dus dat zag er eigenlijk echt wel tof uit. Ik heb er zelf ook een paar...
Hoe vond je het Experience Center zelf, Hans? Want ik ben een paar maanden geleden is het inmiddels alweer... natuurlijk bij de opening van de Experience Center in Eindhoven geweest. Dat is de eerste in Nederland. Ik vond het echt heel vet, want je krijgt er echt een beetje een zicht op wat Canyon ook is. Kijk, normaal, je koopt je fiets, je gaat rijden en je bent tevreden of niet met je fiets. Ik ben sowieso heel tevreden met mijn eigen Canyon, want voor de mensen die het misschien niet weten, ja, ze adverteren bij ons op de site. Maar ik heb lang daarvoor had ik al zelf een Canyon, dus ik ben ook gewoon als triatleet fan van het merk. Ik vind het echt top fietsen. Ik vind het dan heel vet dat je in zo'n Experience Center een beetje een kijk krijgt op het bedrijf. En je kunt de mensen spreken die verbonden zijn aan het bedrijf. Je ziet alle mooie materialen. Je kunt je fiets laten aanmeten. Ik vind dat echt tof. En was dat hetzelfde in België of was het anders?
Ja, nee, klopt. Ik denk dat het zeer goed vergelijkbaar is met Eindhoven. Dus zag er allemaal prima uit. Je merkt dan ook ter plaatse overigens dat... Hè, want wij zijn natuurlijk meer gefocust op de Canyon fietsen richting de triathlon en richting het wielrennen. Maar je ziet daar ook in welke niches zij zich allemaal begeven. Ook naar de verschillende modellen qua mountainbike en dergelijke. Hun hele gamma is een stuk breder dan wat je op het eerste zicht zou verwachten. Dus dat is wel mooi om te zien. Het was er ook druk, want je ziet dan ook constant mensen binnenlopen, hè, want het is ook een service center. Dus ik vond het echt wel een leuke belevenis. En ik vond ook die New Bike Day en dan alle tips en tricks die ze meegeven naar de setup van je fiets, maar ook naar het vervoer bijvoorbeeld. Ik heb er zelf nog wat leuke tips meegekregen waar ik zelf nog geen rekening mee had gehouden. Bijvoorbeeld als je je fiets gaat vervoeren, dat je dan je achterderailleur loszet, zodanig van dat die niet kan afbreken. Dacht ik van, oh ja, eigenlijk zelf nog nooit aan gedacht. Dat is eigenlijk een super simpele. Ja. Dus het is wel waardevol om dat mee te maken. Ja, dan nog een leuke babbel gedaan met Nick, die vol vertrouwen naar het seizoen uitkijkt. Het wordt top en het materiaal is top. Dus ik ben zeer benieuwd. Hij gaat hem de eerste keer in wedstrijd bereiden, de Speedmax, in Valencia, de 70.3 Ironman. Dus dat wordt een superleuke wedstrijd om te volgen.
Ja, nou, en voor de mensen die nog meer informatie over die nieuwe Bike Day willen en ook zo'n Experience Center van Canyon, op driedom.nl stond dus een paar maanden geleden, kun je nog steeds terugvinden natuurlijk, een uitgebreid artikel over onze ervaringen in Eindhoven. En Hans, jij plaatst deze week, waarschijnlijk dinsdag, ook een uitgebreid artikel van jouw Belgische ervaringen, ook met mooie foto's erbij denk ik hè, wat dat betreft.
Absoluut.
Tof. Alright. Nou Hans, dan moeten we nog even één dingetje bespreken. Dan gaan we ermee ophouden voor vandaag. Want werd hard gelopen in België.
Ja, met redelijk wat triatleten in het veld. Want in het deelnemersveld, in het veld overigens ook, want in de North Sea Trail, ik ook zeide ook flink wat triatleten gezien. Maar er was het Belgisch kampioenschap halve marathon. Eigenlijk de wedstrijd van Bashir Abdi, maar goed, die ligt in de lappenmand en is nu met een start-to-run bezig om hopelijk terug dat niveau te halen voor Parijs. Dus toi toi Bashir, hopelijk geraakt die klaar. Maar we hadden dus het Belgisch kampioenschap halve marathon met een aantal bijzonder sterke Kenianen in die race. En dan bij de Belgen won Simon de Bonny. En dat is natuurlijk een grote naam in de atletiek. Maar Simon Dumonny was pacer en is geen Belgisch kampioen. Dus dat is echt wel opvallend dat hij gewoon is blijven doorlopen tot aan de finish. Heeft een geweldige prestatie neergezet, ook qua tijd. Ik moet
Heeft
nog
hij
eens
niet veel
nakijken.
gezeik over zich heen gekregen? Want dat zorgt nog wel eens voor ruzies, hè, als Pacers gewoon doorloopt tot de finish.
Ja, maar uiteindelijk is het zo dat de Bonny geen Belgisch kampioen is.
Nee, maar hij komt wel
omdat die
natuurlijk al
pacer op
eerst
zijn
over
nummer
die
heeft.
finish.
Dus daarom is er wat minder kritiek. Alleen alle
Ja.
aandacht gaat nu wel naar Simon
Precies.
de Bonny. En Boulvin, die dan kampioen is geworden. Ja, die wordt een pak minder vermeld in de
Ja.
media. Dus het is wel een zeer opvallende. En ja, de Bonny is natuurlijk ook wel ergens teleurgesteld, omdat de Atletiek Federatie zegt van ja, als je niet op de officiële lijst staat van de elite deelnemers, dan kan je niet in aanmerking komen voor de titel. Makes sense op de een of andere manier. Maar het is wel een zeer opvallende. Dus ja, langs de andere kant heeft hij het ook een beetje aan zichzelf dat hij wel doorloopt. Maar goed,
Ja,
hij
ja.
finisht in 1 uur 1:24. Dat is echt een
Oh.
supersnelle tijd. En dat was nog een stevige eindspurt voor Simon tegenover Boulvin. Ja, dit is echt wel. Hier gaat het laatste woord nog niet over gezegd zijn. Dat is wel,
Hey, maar
dat mag
Hans,
wel duidelijk zijn.
dit is wel echt een weekend dat we Nederlandse euforie kennen. Want ook bij ons was het natuurlijk een hele grote halve marathon, de CPC. En daar liep Abdi Nagaye, eigenlijk een beetje natuurlijk de tegenhanger van jullie Bashir.
Ja, zeker. Heel
Die
goede
liep,
vrienden zijn het ook.
ja precies, trainingsmaatjes, die liep 1:00:21, een nieuw Nederlands record. Dus ook
Wauw.
hier ging het hard bij ons.
Ja. Ja, die had ik
Nou,
zelf nog
Hans.
niet in de gaten gehouden, dus dat was sterk. Ik wou er nog één dingetje aan toevoegen voor het BK halve marathon, want de nieuwe Belgische kampioen bij de Masters is de recordhouder qua aantal nationale titels op triatlonvlak en Olympier, Simon de Kuyper.
Ah.
Die een persoonlijk record liep in 1:06. Dus zeer
Goh.
sterk gelopen van Simon. En hij was de eerste master. Ik heb hem daarmee gefeliciteerd. Ook daar lees je een uitgebreid interview met Simon over op triathlon.be. Maar hij zei ook, ja, eigenlijk is Coenaert ook. Want bij de atletieksport in België, maar ik denk internationaal ook, ben je master vanaf 35. Hè, de triathlon vanaf 40. Dus ik was ook al een beetje aan het ginnegappen richting Simon van, ben jij nu al master, jongen, oude man. Hè? Hij zei ook van, ja, het is op 35, hij zei, en volgens mij is Coenaert ook 35 of wordt hij 35. Alleen die deed dan weer bij de elite mee. Dus is de nationale titel voor Simon, die daar nog een beetje bescheiden dus over deed. Hij zei, eigenlijk hoort hij bij Coenaert die titel. Maar knap gedaan dus van Le Rabbit, Simon de Kuyper. Ja,
Mooi weekendje
snelle
zo.
looptijden. Er waren nog
Ja.
veel triatleten die daar meededen. Met goede tijden tot gevolg. Dus het mag allemaal gaan beginnen. Alleen ja, volgend weekend wordt het een beetje een rustige. Ik ben al eens een kijkje geweest, Tim. Er zijn niet zo heel veel wedstrijden.
Maar dat is wel echt het laatste weekend, Hans.
Ja, maar vanaf dan gaat het wel los. Alleen jammer bij ons geen veel op zwemmende haan. Dus de 40ste
Ah.
verjaardagseditie die gaat opschuiven naar volgend jaar. Wegens organisatorische omstandigheden hebben ze dat bekendgemaakt dat die wedstrijd niet doorgaat. Dus ja, dan
Nou,
is
wij
het
hebben in
wat
Nederland
langer wachten.
hebben natuurlijk de Moet ik het even goed zeggen? De zwemlopen in Bodegraven op zondag. Maar de dag ervoor hebben we nog het Nederlands kampioenschap wintertriathlon. Wat meer internationaal gezien hebben we natuurlijk op zondag nog 70.3 Campeche Ironman. Ja. Maar Hans, dan zijn we er voor nu doorheen. Eigenlijk wil ik je nog even één korte vraag stellen. Die brandt eigenlijk al op de lippen sinds ik een beetje de content van deze aflevering de revue al in mijn hoofd laat passeren. Ga jij nou deze podcast naar Sam Genoeg sturen of niet? Ik denk niet dat hij blij met ons is dan weer.
Nou ja, hij zou heel blij moeten zijn met alles wat wij verteld hebben om daaruit te leren. Dus misschien moeten we dat doen.
Maar gaan we dan volgende week wel iets positiever, denk ik, hè? Allebei, of niet?
Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Laten we hopen dat PTO en World Triathlon met communicaties komen. World Triathlon, yes, van hoe nu verder met de Olympische kwalificatie. En PTO van Lessons Learned van Miami. En misschien ook nog met een paar leuke stories over de atleten. Want,
het moet toch niet gekker worden, Hans, dat ik aan jou moet vragen of dat we toch wat positiever moeten zijn.
Ja,
als het andersom.
Ja, ja, ja.
All right, Hans. Ik ga het zien samen met jou wat er deze week weer op ons afkomt. Dat gaan we volgende week gewoon in de podcast besproken. Eerlijk als altijd. En dan zou ik zeggen, tot dan.
All right, tot dan.